Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. Het is het allerdonkerste scenario. Niet genoeg bedden op de IC's, waardoor selectie aan de poort nodig is. Code zwart. Hoe dichtbij is dat en wat betekent code zwart precies? Pim van den Doel dook in het draaiboek op basis waarvan ziekenhuizen dan keuzes moeten maken. Want hoe kies je als je twee patiënten hebt en maar één bed?
Het is nog niet zover, maar de voorbereidingen zijn in volle gang voor code zwart.
Ziekenhuizen bereiden zich voor op code zwart. Een horrorscenario dat we lange tijd hebben willen voorkomen, maar mogelijk binnenkort al realiteit is.
Hoe dicht zitten we bij code zwart?
Dat code zwart zou ik eigenlijk niet eens willen noemen. Dat is iets waar je rekening mee zou kunnen houden, maar daar zijn we nog ver van verwijderd.
Hoe ver?
Heel ver.
Het is echt wel donker, diep donkergrijs. Ja.
Of je het nou code zwart noemt, of code pimpelpaars, of heel erg donkergrijs. Ja, het maakt niet zoveel uit. Het zit echt tegen het randje aan. En dat is het probleem.
Opeens hoor je de term weer overal langskomen, code zwart. De afgelopen weken in de politiek, maar ook vanuit de ziekenhuizen. Maar je hoort er eigenlijk hele verschillende dingen over. Minister Hugo de Jonge die zegt dat we daar nog lang niet zijn aanbeland.
Ja, dus er is geen sprake van een code zwart en ook niet bijna. Maar het punt is wel dat de zorg op een geweldige manier onder druk staat.
En vorige week zei IC-arts Diederik Gommers dat code zwart misschien al binnen 10 dagen zou worden bereikt.
Dat betekent dat ik binnen nu en 10 dagen in code zwart ga. Het zijn verschrikkelijke doemscenario's. Maar 10 dagen vind ik eigenlijk, is best dichtbij.
Wat betekent dat dat nu al binnen een week het geval zou kunnen zijn? Maar in sommige individuele ziekenhuizen, zoals bijvoorbeeld in het Limburgse Zuiderland ziekenhuis, voelt het nu al alsof code zwart bereikt is.
En of je nou code zwart of bruin, of maakt me allemaal niks uit. Maar dan gaan hier gewoon de deuren dicht, want dan kunnen we niet meer.
Ja, dus iedereen zegt eigenlijk iets anders.
Ja, klopt. Ja. Verschillende hoofdrolspelers in deze discussie buiten lijken met je over elkaar heen met de term code zwart. En ik kan me ook voorstellen dat voor burgers heel verwarrend werkt op dit moment.
Is er geen definitie te geven van wat het gewoon daadwerkelijk is?
Ja, formeel wel. Hè. Kijk, als de minister over code zwart praat, dan bedoelt hij eigenlijk het protocol dat vorig jaar is opgesteld, wat in werking zou moeten treden als er inderdaad sprake van zou zijn dat alle IC-bedden in Nederland vol liggen en dat dus de maximale capaciteit daarmee is bereikt. En dat er dan niet meer de ruimte is om iedere acute patiënt die naar het ziekenhuis komt, om die ook op te vangen en te behandelen.
Hoe ver zitten we daarvan af?
Nou, daar zitten we nog wel heel even vandaan nu. Want op dit moment liggen er ongeveer 1000 patiënten op de intensive care. Dat zijn ruim 500 patiënten met COVID. En ook een kleine 500 patiënten die daar om allerlei andere redenen liggen. Dus die net een zware operatie hebben gehad. Of die met een auto-ongeluk bijvoorbeeld zijn binnengekomen. Dus op dit moment dus ongeveer 1000 bedden bezet. En op de IC is plek voor ongeveer 1100 patiënten. Dus kortom, de IC ligt al heel erg vol.
Ja, we zijn er in die zin in de buurt.
Ja, dat als je zo denkt van oei, nog maar 100 bedden, dan klopt dat inderdaad. Nu is het wel zo dat het ministerie en de ziekenhuizen hebben afgesproken, en daar zijn de ziekenhuizen nu ook mee bezig, dat er wordt geprobeerd om nog zoveel mogelijk extra IC-bedden de komende weken beschikbaar te maken met apparatuur en personeel. En dat er dus in ieder geval 1350 IC-bedden gerealiseerd zouden moeten worden. Dus dan zou er nog plek zijn voor ongeveer 200 extra patiënten op die IC.
Ja, dus er wordt nu geprobeerd om extra IC-bedden te creëren. Zijn er nog andere dingen die we kunnen doen of die we moeten doen?
Ja, wat ook een manier is om nog meer IC-bedden vrij te maken. Dat is door nog meer andere zorg af te zeggen. Zodat mensen na hun operatie niet op de IC komen. Afgelopen week is die fase ook afgekondigd in de ziekenhuizen. Dat is wat met een beetje technische termen fase 2D heet. En daarin gaan de ziekenhuizen dus alle planbare zorg die er nu de komende weken nog op de agenda staat, zeg maar, zoveel mogelijk alsnog afzeggen. Om maar bedden vrij te maken op de IC.
Dat betekent dat opnieuw mensen moeten afbellen en ook meer mensen moeten afbellen. Dus mensen die wachten op een kankeroperatie, een open hartoperatie, mensen met een verwijderde buikslagader. Die staan op de wachtlijst, die staan al langere tijd te wachten. En die moeten we helaas gelukkig niet afbellen, maar uitstellen.
Dus dat is ook wat ze in de zorg wel eens bedoelen met het voelt nu als code zwart. Voor deze patiënten, die worden al uitgesteld. Dus daar vindt eigenlijk al een soort triage plaats waarbij zij mogelijk ook daarvan dus echt medische schade gaan ondervinden.
Ja, want als het gaat over code zwart, dan heb je het inderdaad over die triage. Dus dat je een keuze moet gaan maken, wie krijgt het IC-bed dat er nog is?
Ja, precies. Dus de triage begint echt in wat ze dus fase 3 noemen. Hè? Dus die komt na die fase 2D, zoals ik die net beschreef. En dan is er geen mogelijkheid meer om extra bedden vrij te maken. Dan is de maximale IC-capaciteit bereikt. En dan verandert er eigenlijk heel fundamenteel iets in hoe de zorg nog kan worden gegeven. Dus waar nu nog en altijd in de zorg iedere patiënt de beste levensreddende behandeling krijgt, kan dat dan niet meer. En dan staat eigenlijk vanaf dat moment het belang van de samenleving voorop. En dat betekent dat niet meer iedere patiënt zal worden gered met de beste zorg, maar dat het gaat om nog zoveel mogelijk patiënten redden. Ja, en maximale gezondheidswinst bereiken.
Oké, Pim, stel je voor, het is zover. Code zwart is afgekondigd. Wij werken in een ziekenhuis. Hoe gaat dat?
Nou, in ziekenhuizen worden dan speciale commissies eigenlijk ingericht die zich met die triage aan de poort van het ziekenhuis moeten gaan bezighouden. Daar is een heel draaiboek voor opgesteld. In ziekenhuizen is afgelopen week ook al geoefend met die situatie. Stel je voor, er komen 3 patiënten tegelijk bij het ziekenhuis in een ambulance. En er is niet plek voor die 3 patiënten. Dan moet zo'n triagecommissie dus gaan bepalen wie er nog op de IC kan worden opgenomen.
Ja, dus deze triagecommissie moet een behoorlijk heftige keus gaan maken. Misschien meerdere keuzes op een dag. Zullen we dat draaiboek eens doorlopen? Hoe dat dan in theorie zou gaan in deze situatie?
Ja, nou, ik heb het draaiboek hier voor me. En die speciale triagecommissie die gaat dan eerst kijken, dus zo lang mogelijk, naar medische criteria. Hè? Dus wat artsen eigenlijk altijd al doen voor de IC in sommige situaties. Denk aan dat hele oude mensen nu ook al niet meer op de IC komen, omdat ze dat waarschijnlijk niet overleven. Nou, worden allerlei van dat soort criteria afgelopen om te kijken welke patiënt heeft het meeste baat nog bij die IC-behandeling. En waar dan bijvoorbeeld naar gekeken wordt, is de overlevingskans. Mensen met een hartstilstand bijvoorbeeld, dat is vaak zo ernstig en de overlevingskans is dan behoorlijk laag ten opzichte van andere patiënten. Die worden dan al snel niet meer op de IC bijvoorbeeld opgenomen. Dat kan ook gelden voor mensen met ernstige brandwonden. Dat is ook een voorbeeld wat in dat draaiboek staat. Mensen die al heel veel onderliggend lijden hebben, waardoor ze een IC-opname waarschijnlijk niet overleven of heel moeilijk overleven.
Ja, dus in ieder geval wordt nog individueel bekeken. En dit is nog in het scenario dat we op medische gronden keuzes kunnen maken. En wat volgt er daarna?
Ja, dus stel je voor dat er meerdere patiënten met gelijke medische overlevingskans zich aandienen. Ja, dan zou je dus komen in het ultieme zwarte scenario van niet-medische criteria. En zijn er een paar criteria eigenlijk die worden afgelopen. En waar het dan mee begint, is dat er gekeken wordt naar lichtduur. Dus en dat is dan puur vanuit de capaciteit van de IC gezien. Dus het idee is dan, patiënten die maar kort op de IC hoeven worden opgenomen, die laten we dan voorgaan, want dat is vanuit de capaciteit, is dat het beste. Dat betekent bijvoorbeeld, dat is in het licht van COVID wel interessant, dat de kansen van COVID-patiënten om dan nog op de IC te komen wel echt afnemen. Omdat we weten dat patiënten die met COVID op de IC liggen, daar vaak wel een paar weken liggen. Vaak minimaal 3 weken. En dat betekent dat zij het bij die selectie dan waarschijnlijk gaan afleggen tegen patiënten die een veel kortere IC-opname nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen die na een auto-ongeluk binnenkomen.
Ja, die zijn relatief snel behandelbaar en maken een bed snel vrij, om het zo maar te zeggen.
Ja, precies.
En wat zijn andere criteria waar we nog naar kunnen kijken die niet medisch zijn?
Nou, als ook de lichtduur ongeveer hetzelfde is, het gaat eigenlijk stapje voor stapje, dan komt er ook nog een heel gevoelig criterium uit het draaiboek. Want dan wordt er gekeken naar de leeftijd van de patiënten die zich aandienen. En dat gaat dan per leeftijdscohort. Dus bijvoorbeeld 0 tot 20 jaar, 20 tot 40 jaar en zo steeds maar weer door. En dan is het dus zo dat patiënten die jonger zijn, dat die voor zullen gaan op patiënten die ouder zijn. Dat wordt gerechtvaardigd vanuit wat in de ethiek het fair inningsprincipe wordt genoemd.
En fair innings?
Het fair inningsprincipe, ja. En dat betekent dat het idee is dat mensen die ouder zijn, die in een latere levensfase zitten, dat zij al meer de kans hebben gehad om een volwaardig of een volledig leven te leiden. En dat jonge mensen die kans nog niet voldoende hebben gehad. En dat zou rechtvaardigen dat in dit uiterste geval van schaarste, dat jonge mensen dan voorgaan op oudere mensen.
Ja, en is er niet nog een heel ander scenario te bedenken waarin je in plaats van al deze fases te doorlopen en ethische keuzes te moeten maken, gewoon zou loten? 2 mensen dienen zich aan bij de IC en het getal 0 tot 10.
Ja, loten, dat is ook zeker onderdeel van de discussie geweest. Zelfs of je niet gewoon überhaupt niet aan deze criteria moet beginnen, maar gewoon überhaupt moet loten als alle medische criteria zijn uitgeput. Maar goed, dat is ook weer als te willekeurig gezien om al bij voorbaat te gaan loten. Maar als het echt niet meer anders kan, en we hebben ook het leeftijdscriterium gehad, en patiënten zitten in dezelfde leeftijdscategorie, dan is het allerlaatste wat eventueel gebeurt, loten voor het laatste bed.
Dit draaiboek ligt er dus en dat is gemaakt in de eerste golf. We zijn inmiddels meer dan een jaar later. En er is ook wel iets best wel fundamenteels veranderd, namelijk dat we een vaccin hebben. Wordt dat nog op de een of andere manier meegenomen, dat er bijvoorbeeld onderscheid wordt gemaakt tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden?
Nou, daar is vorig jaar natuurlijk nog niet over nagedacht, omdat er nog inderdaad geen vaccins waren. Dat onderscheid nog niet überhaupt niet gemaakt kon worden. En nu gevoelsmatig is er natuurlijk nu heel veel frustratie inderdaad, ook in de ziekenhuizen, dat patiënten die niet gevaccineerd zijn alsnog worden opgenomen. Maar goed, het ligt natuurlijk heel gevoelig als je dat onderscheid op die manier zou maken. En eigenlijk zou zeggen van ja, het is de eigen schuld van niet gevaccineerden dat zij nu moeten worden opgenomen. En daarom hebben zij al bij voorbaat geen recht op een ziekenhuisbed. Dat is nu ook geen criterium. Omdat in de zorg wordt het eigen schuldprincipe eigenlijk nooit toegepast. Dus de vraag van ja, heb jij het aan jezelf te danken dat jij nu ziek bent en in het ziekenhuis moet worden opgenomen? Dat wordt niet gezien als een rechtvaardig onderscheid om patiënten op te selecteren. Martine de Vries, zij is hoogleraar medische ethiek, zegt dat bijvoorbeeld ook.
Dat klinkt natuurlijk heel altruïstisch en solidair. Het is ook een basis van welbegrepen eigenbelang als je daarnaar kijkt. Want op het moment dat je mensen gaat uitsluiten om hun gedrag, loop je het risico dat je uiteindelijk zelf ook wordt uitgesloten. Want iedereen doet wel eens iets waarvan die later spijt heeft of denkt, nou had het beter niet kunnen doen. Ten slotte is het ook zo dat de redenen om niet te vaccineren heel divers zijn en we niet mensen over één kam moeten scheren en we het risico lopen dat we die redenen moeten gaan wegen. De groep mensen die niet gevaccineerd is wordt allemaal over één kam geschoren. Het zijn allemaal wappies, complotdenkers, maar dat is natuurlijk niet zo. Het zijn ook mensen uit achterstandswijken die geen toegang hebben tot de zorg, die wantrouwend zijn naar de overheid. Het zijn mensen die misschien in een religieuze omgeving niet de kans krijgen om zich te laten vaccineren. Is dat allemaal eigen schuld? Het voorbeeld van iemand die net ernstig getroffen is door de toeslagenaffaire, geen enkel vertrouwen meer heeft in de overheid. Is het dan een eigen schuld dat je denkt, nou die vaccinatie van de overheid, die laat ik even langs me heen gaan? Nog los van het praktische argument dat daar helemaal geen tijd voor is op het moment dat je een IC-bed moet verdelen. Om dan eens te gaan kijken, goh, wat was eigenlijk je argument om niet te vaccineren? Dus nee, het is geen argument.
Ja, Pim, dit is echt een heel zwart scenario wat je hier schetst. Vreselijke beslissingen die genomen moeten worden. En het lijkt me ook tegenintuïtief in ziekenhuizen, waar ze toch ja, heel erg gericht zijn op het beter maken van mensen en niet dit soort vreselijke keuzes willen maken.
Klopt, ja, in de ziekenhuizen kunnen ze zich eigenlijk niet voorstellen dat ze dit misschien binnen een paar weken zouden moeten gaan doen. En ze zijn ook wel heel bang voor de gevolgen van die beslissingen in de ziekenhuizen. Hè. Dus we beschreven het net al, meerdere patiënten die tegelijk bij het ziekenhuis zijn aangekomen, familie die daar waarschijnlijk ook bij is. En dat je dan dus mensen gewoon teleur moet stellen en moet zeggen, sorry, het IC-bed is niet meer voor u. IC-arts Diederik Gommers zei ook op televisie dat hij dan echt vreest voor de veiligheid van de ziekenhuizen.
Als wij onverhoopt in code zwart komen, dan is dit wat we in Rotterdam gezien hebben, is peanuts. Als de situatie zo wordt dat wij bedden tekort komen en dat we keuzes moeten maken, dan moeten we ons personeel gaan beschermen met politie of het leger.
Want?
Ja, nou, omdat die emoties lopen gigantisch. Als jij dan het ziekenhuis komt met je kind of met je vader of je partner en wij zeggen, ja, we hebben geen plek en jouw partner komt niet in aanmerking, we gaan je aan de sedatie leggen en je komt te overlijden.
Agressie.
Dat wordt ongelooflijk agressie.
Ontzettend beangstigende situatie eigenlijk om over na te denken, hè? Code zwart. Hoe dichtbij zijn we eigenlijk als we kijken naar hoe het nu gaat op de IC's? Hoe realistisch is het dat we echt in code zwart terechtkomen, denk jij?
Nou, nu ga ik wel een beetje speculeren, moet ik erbij zeggen. Kijk, ik denk dat wat Diederik Gommers zei, hè, dat het al binnen een week aan de hand kan zijn, dat misschien lichtelijk overdreven is. Omdat als je de rekensommen maakt, dan is er nog wel, als de ziekenhuizen erin slagen naar die 1350 IC-bedden te gaan, dan is er nog wel ruimte om dus een paar honderd extra patiënten de komende weken op te vangen. Maar goed, de verwachting is dat de stijging in de ziekenhuizen en dus ook op de IC's echt nog wel een paar weken doorgaat. Dus als de instroom op de IC niet gaat afnemen, hè, en er worden nu iedere dag ongeveer 50 nieuwe COVID-patiënten in ieder geval opgenomen, ja, dan is het de vraag, waar komt die piek? En gaat het wel dalen? En zo nee, ja, dan kan het echt de komende weken heel erg snel nog blijven oplopen.
Ja, en afgelopen vrijdag zijn er natuurlijk nieuwe maatregelen aangekondigd. Gaan die het tij keren?
Nou, dat is de grote vraag. Het kabinet heeft opnieuw de maatregelen aangescherpt, maar in ieder geval niet gekozen voor weer een volledige lockdown zoals we die in eerdere golven wel hadden. Terwijl om echt de besmettingen en daarna de ziekenhuisopnames fors te doen dalen bij deze aantallen, waren eerder wel echt van die zware lockdowns nodig. Dus of het pakket dat nu van kracht is geworden voldoende gaat zijn om die trend te keren en om dus mogelijk die code zwart te voorkomen, ja, dat is nog maar helemaal de vraag.
Ja, dus dat gaat nog heel spannend worden in de ziekenhuizen de komende tijd.
Absoluut.
Dankjewel, Pim.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Kolwijk en Jennifer Pettersen. Dit was Vandaag, morgen weer.